wat je nu ziet is dat die techbedrijven enorm zijn overgewaardeerd. Dus de koers is heel hoog in vergelijking met de huidige winst. Maar dat toont dus dat beleggers verwachten dat er nog een enorme winstgroei zal zijn.
Ja.
En hoe meer die waarderingen oplopen, hoe onrealistischer dat misschien wel wordt. En dan spreek je over een eventuele bubbel.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! Hans, wat voor schoenen heb je aan vandaag?
Vandaag heb ik leren schoenen aan.
En wat zegt dat over het nieuwe jaar waar we naartoe gaan?
Wat zegt dat? Jij doelt op een verhaal dat ik laatst gehouden heb. En dat ging inderdaad over schoenen. En dat ging eigenlijk over het feit dat steeds meer mensen sneakers aan hebben.
Mm-hmm.
En mijn verhaal was dat ik ben een hardloper van oorsprong, nu niet meer. Ik had altijd geleerd dat sneakers zijn om hard te lopen, om actief te zijn of in ieder geval te sporten. En het valt me op dat steeds meer mensen sneakers aan hebben, maar eigenlijk de hele dag in een kantoor zitten.
Mm-hmm.
En dat staat voor mij wel een beetje symbool voor de periode waar we in zitten. We weten dat we heel veel haast moeten maken. Dus we weten eigenlijk dat we die... En we hebben er de materialen voor, dus die schoenen. Maar ondertussen blijven we lekker comfortabel zitten, want ze zitten wel lekker. En 1,4% van de mondiale CO2-uitstoot veroorzaken we daarmee.
Ja, dus we zakken weg in het comfort en de vervuiling.
Ja.
Terwijl we eigenlijk in actie zouden moeten
in
komen.
In actie moeten komen, ja. En
dus 1,4% van de mondiale CO2-uitstoot sneakers.
Ja.
Wauw, wieba.
Dus dat is wel veel. En dus, luisteraar, als je morgen schoenen aandoet, denk dan even na wat je wil gaan doen. En als je sneakers aandoet,
Ga dan ook iets doen. Dat lijkt me een prachtige oproep. Welkom bij de laatste aflevering van 2025. Zoals altijd hebben we aan tafel hoofdeconoom Hans Stegeman en onderzoeker Ernst Hopma. En daarnaast in ons midden Jurie de Wilde, die ons het nieuwe jaar in gaat helpen. Welkom.
Yes, heel fijn hier weer te zijn.
Ja, je had er hartstikke veel zin in.
Ja, zeker. Ja,
had.
Want je bent hier omdat je recentelijk een analyse van het afgelopen jaar en een vooruitzicht voor het nieuwe jaar hebt gepubliceerd.
Mm-hmm.
En daarin wordt nog wel wat gesteld, namelijk dat komend jaar bepalend is voor ecologische, technologische en sociale kantelpunten die beleggers voor fundamentele keuzes stellen. Ze zullen met hun investeringen kunnen ze instabiliteit bestendigen, of ze kunnen hun kapitaal onderbrengen in activa die zorgen voor duurzame vrede, voor veerkracht en voor gedeelde welvaart. Dus het is nogal wat.
Ja, ik dacht een lastige zin, dan weet niemand wat bedoeld wordt.
Maar dan klinkt het toch allemaal heel spannend.
Ja.
Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even kijken naar het nieuws van de afgelopen week. En volgens mij hebben jullie alleen maar rapporten bekeken afgelopen week. Klopt
zeker.
Dat?
Ja, we bekijken sowieso alleen maar rapporten. Nee, inderdaad, de World Inequality Report is verschenen. En het is nu de derde keer dat die verschijnt. En dat is echt een super mooie samenwerking tussen heel veel verschillende wetenschappers die op de een of andere manier ongelijkheid onderzoeken. En ze brengen dus ook heel veel verschillende manieren van kijken naar ongelijkheid samen in dat rapport. Wel met een economische bril, dus het gaat heel veel over inkomen.
Onder leiding van Piketty, toch?
Onder andere Lucas Chancel, dus een hele grote groep.
Mm-hmm.
Ik vind dat heel schokkend om gewoon statistiekjes te zien van hoe ongelijk de wereld is. Hè? Dus 1 op de 1000 rijkste personen, die hebben meer vermogen, dus meer bezit, dan de armste helft van de hele wereld.
De rijkste 10%?
Nee. De rijkste 0,1% heeft meer vermogen dan de armste.
Dang.
50% dan de armste helft. Dus dat is echt schokkend.
Ja.
Ja, klimaatverandering. Hè. Dus als je kijkt naar wie qua investeringen verantwoordelijk is voor alle CO2-uitstoot, dan is 77% van de uitstoot neer te leggen bij de eigendommen van de rijkste 10% van de mensen. Gender zit er heel duidelijk in. Dus als je de werktijd waarvoor je betaald krijgt, maar ook de werktijd voor bijvoorbeeld het werk wat je in een huishouden doet,
onbetaald werk,
dan verdienen vrouwen gewoon heel veel minder dan mannen. Voor iedere euro die een man mondiaal verdient, verdient een vrouw dan voor hetzelfde hoeveelheid werk 32 cent.
Ja.
Heel grote gender pay gap.
Ja.
En wat leuk is, voor de eerste keer zat echt duidelijk een hoofdstuk over het financieel systeem bij. Hoe ook daar de structuur van het financieel systeem er eigenlijk voor zorgt dat rijke landen goedkoop geld kunnen lenen en armere landen altijd duurder uit zijn. Dus heel mooi rapport, hele mooie grafieken.
En daaruit kwam een percentage, namelijk dat 1% van de mondiale economische activiteit, die stroomt eigenlijk van arme naar rijke landen door die ongelijkheid in dat financieel systeem. En blijkbaar is dat dus 3 keer zoveel als de ontwikkelingshulp die de andere kant op wordt gestuurd.
Ja. Dat worden,
dus dat is echt gigantische bedragen.
Een heel groot verschil. En voor de precieze berekening ga ik je hier even besparen. Moet je in het rapport zijn, want er worden wel heel veel dingen bij elkaar opgeteld.
Ja, en Nederland stond er ook nog een keer in, hè?
Nederland stond er ook in. En dan een niet zo heel grote aanbeveling. Namelijk dat de allerrijkste Nederlanders 0% effectieve belasting betalen.
Ja, en daar zijn we wel wereldkampioen in.
Daar zijn we echt wereldkampioen in. Maar je ziet dus eigenlijk in heel veel landen dat belastingssystemen werken heel goed in herverdelen. In de zin dat rijkere mensen meer betalen. Behalve de bovenste 1%. Dus in bijna alle landen gaat het heel snel
omlaag. En dan zijn die rijke mensen gewoon heel goed in het ontwijken van belasting?
Nou ja, het gaat dan vaak om inkomen uit vermogen. Dus niet alleen om het vermogen, maar gewoon om de dividenden die je daarop behaalt.
Ja.
En daar zijn dat rijke mensen heel goed in om dat buiten belastingssystemen te plaatsen.
Ja.
Door tax havens.
En vooral Nederlandse rijke mensen blijkbaar.
Volgens mij is het Nederlandse belastingregime net iets anders dan landen eromheen. En is dat een van de redenen dat rijke mensen hier heel effectief met hun geld kunnen spelen.
Zorgelijk.
Dus de positiviteit is weer terug. Zo aan het einde van het jaar. Nee, maar heel goed rapport. Dus bekijk het.
Ja, ja, mooi. 200 wetenschappers hebben er volgens mij aan bijgedragen. Echt. Bijzonder.
Ja.
Hans, wat viel jou op?
Nou, een ander rapport. Dat kwam afgelopen vrijdag uit. Zeg maar de Nederlandse Draghi. Maar dan het rapport Wenning. En daar werkten 60 mensen aan mee.
Ja.
Ik kende ze niet allemaal. Maar Wenning heeft een rapport geschreven over het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Een sterk Nederland in een relevant Europa. En er staat eigenlijk een behoorlijke investeringsagenda in voor het bedrijfsleven. 150 tot 187 miljard euro in de komende 10 jaar. En veel minder regels, zoals in elk van dat soort rapporten. Een aantal sectoren die van belang zijn. Digitalisering, AI, veiligheid, weerbaarheid, energie en klimaattechnologie, life sciences en biotechnologie.
Daarop moeten we focussen in Nederland.
Die zijn heel belangrijk. Maar wat mij vooral opviel is de cirkelredenering in het rapport als het gaat over economische groei. En die staat er vrij prominent in. Want dat is de reden dat we aan ons verdienvermogen moeten werken. Er staat voor in het rapport, we hebben 1,5 tot 2% groei nodig. En dat is niet voor het bedrijf, nee mensen. Dat is voor de gemiddelde Nederlander en de koopkracht daarvan. Nou, ik ben natuurlijk een enorme nerd. Dus ik ging naar de bijlage 3, waarin dat allemaal werd berekend. En toen viel ik toch wel een beetje van mijn stoel. Want eigenlijk staat daar van, hey, we houden alles hetzelfde. Dus dat betekent dat huishoudens 63% van de overheidsbegroting ongeveer betalen. We laten wel alle lasten heel hard oplopen.
Dus die hele rijke Nederlanders hoeven nog steeds geen belasting te betalen, bijvoorbeeld?
Precies, die hoeven nog steeds. Dus we laten, en we kijken dan alleen naar het gemiddelde. En we laten dus alles stijgen. Dus de zorgkosten en alles laten we toenemen. En dan
investeren in defensie.
Ja, en de investeren in defensie zit er inderdaad ook in.
Ja.
En dan komt het zomaar uit dat pas boven de 1,5% groei de koopkracht stijgt. Ja, zo kan ik ook een berekening maken. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, hey, die lasten die gaan we niet laten stijgen. Of we gaan het anders doen. Misschien wel die vermogenden aanpakken. Misschien meer belasting op grondstof gebruiken of andere dingen. Dus er zitten een heleboel keuzes die zijn niet gemaakt. En wat ik het kwalijke vind, is dat dit gebruikt wordt als redenatie die een soort van onvermijdelijkheid weergeeft.
Ja.
En dat daarna een bedrijfsagenda wordt uitgerold waar niemand het over heeft. Het is echt geen goed onderzoek.
Ja, jij schreef daar eerder over. Dit zijn politieke keuzes, als economische noodzaak.
Precies, dit zijn politieke keuzes. Het is ook geen wonder. Hè? Dit is een ondernemer die dat heeft geschreven. Of een topman van een bedrijf. En dan ben je nog niet altijd ondernemer.
Ja.
nee, maar dat is nog niet eens degene die dat heeft geschreven kwalijk te nemen. Maar dit zijn politieke keuzes. En die moeten veel explicieter worden gemaakt dan weggestopt in een bijlage.
Het is meer de stijl van politiek, toch? Als je iemand vraagt om een bijbel te schrijven, dan sla je daarmee eigenlijk de mogelijkheid tot politiek debat.
En daar ben ik dus heel erg bang voor dat dat nu gebeurt.
Ja, nou ja, en ik vond het vooral ook schokkend dat als je dan las wie er in de belangrijke stuurgroep zaten. Hè? Dus daar zaten alleen CEO's van bedrijven in. Een aantal oud-politici. Jan-Peter Balkenende, volgens mij. Jeroen Dijsselbloem.
Balkenende, hè?
Ja.
Je zei net Balkenende, volgens mij.
Balkenende. Ik zei Balkenende. Je hoorde het, denk ik. Nee, maar ik vind dat heel schokkend. Omdat dus wie er niet zaten, waren milieuorganisaties en
vakbonden.
Dus zeg maar de planeet en de werknemers, die zaten er niet.
Nee, de enige reden om iets aan het milieu te doen is om ervoor te zorgen dat je meer bedrijven kan hebben. Dus daarvoor moet je stikstofproblemen oplossen. Hè? Want dan kan je daar meer bedrijven neerzetten en datacenters en zo.
Ja, en dat is wel ongekend. Hè? Want dit is dan het plan voor de economie van Nederland voor de komende 10 jaar. En dat wordt ook meteen omarmd door de formerende partijen. Dus D66, CDA, VVD zijn er meteen, hiermee willen we aan de slag.
Nee, maar iets wat we altijd weten is, als je die groei wil hebben, als je mensen dus eigenlijk slimmer wil laten werken, dan moet je ook goed voor mensen zorgen. Een dynamische economie die je allemaal wil hebben, zorgt ervoor. En waar bedrijven failliet kunnen gaan, dat betekent dat je goed moet investeren in mensen. Dus goede scholing, maar ook een goed vangnet moet hebben in de samenleving. Want anders krijg je dat gewoon simpelweg niet voor elkaar.
Ja.
Dan neem je mensen daar niet in mee. Alleen een heleboel bedrijven. Dus ik heb me behoorlijk op zitten winden.
Helder. We gaan naar ons eigen rapport. Joeri, jij hebt teruggekeken naar 2025 en eigenlijk vertel jij dat er over afgelopen jaar twee verhalen te vertellen zijn. Enerzijds zien we complete chaos en onzekerheid als het gaat om politiek en beleid. En dan zien we Trump in de lead met de importheffingen, die blijkbaar het hoogst zijn geweest sinds 1934, met gemiddeld 18% op dit moment. En tegelijkertijd zien we een verhaal in de financiële markten. En dat is een verhaal van optimisme, van aandelenmarkten, die maar blijven stijgen. Dus we zien twee verschillende verhaallijnen. Kan je daarover wat uitleggen? Wat gebeurt daar?
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat kan ik. Dat is als ik een outlook schrijf, dan kijken we vooruit natuurlijk. Maar dan begin je met wat is er in het huidige jaar gebeurd. En dan probeer je een consistent verhaal te bouwen waar je wat aan hebt om naar voren te kijken. Maar inderdaad, zoals jij het nu schetst, eigenlijk zijn er twee verhalen te vertellen. Het ene is de chaos gecreëerd door Trump. Hè, de hoogste heffingen sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. En de chaos en de onzekerheid. En aan de andere kant zien we de data van economische groei. En ook de financiële markten die juist best een veerkrachtige economie en een echt opstomende financiële markt laten zien. Dus dat strookt helemaal niet met elkaar.
Ja.
Dus dat schuurt en dat is wat ons opviel voor dit jaar. En wat ook we verwachten dat effecten gaat hebben voor volgend jaar.
En hoe rijm je die twee? Hoe komt het dat die financiële markten zo losgezongen lijken te zijn van wat er daadwerkelijk gebeurt?
Nou, het is misschien goed om even een stapje terug te doen. We kijken eerst altijd naar economische groei. Hè? Wat gebeurt er binnen de economie?
Mm-hmm.
En dan verdelen we dat onder in consumptie, investeringen en handel. En als je op totaalniveau kijkt, dan denk je van nou, het valt eigenlijk best wel mee allemaal. Consumptie is redelijk op peil gebleven, investeringen ook. Maar dat is een van de fouten die je maakt als je kijkt alleen naar het totaal. Je moet ook meer inzoomen. En dan zie je bijvoorbeeld met consumptie dat consumptie is wel aardig op peil gebleven. Maar vooral in de Verenigde Staten komt dat voornamelijk door de rijkste 10% van de huishoudens. Dus die vertegenwoordigen een steeds groter deel van die consumptie. Dus dat raakt eigenlijk een beetje aan het begin van deze uitzending. Hè, dat ongelijkheidsverhaal. Dat zien we vooral in de VS enorm toenemen.
Ja.
En dat schuurt dus onder het oppervlak. Hetzelfde zien we bij bedrijfsinvesteringen. Daar zien we dat het eigenlijk best wel oké is gegaan. Meestal is het zo dat grote onzekerheid leidt tot minder investeringen. Want bedrijven weten niet zo goed wat ze kunnen verwachten.
Ja.
Maar nu zie je eigenlijk dat vooral vanuit de AI en de techsector daar enorm veel investeringen zijn gedaan. En die overschaduwen een beetje de andere sectoren waar eigenlijk nauwelijks investeringen zijn geweest. Dus ook daar zie je dat het eigenlijk door één groep gestuurd wordt. Dus je hebt de rijkere consumenten. Je hebt de grote techbedrijven, die zorgen ervoor dat het algehele plaatje nog best positief is, terwijl eigenlijk het steeds instabieler is.
Dus zou je dan zeggen dat die importheffingen van Trump daadwerkelijk wel effect hebben gehad, maar dat er een dempend effect op zit omdat de rijksten maar blijven consumeren en investeren?
Deels is het ook wat je noemt frontloading. Dus bedrijven die zijn al gaan anticiperen op die heffingen en die hebben al veel voorraden opgebouwd. Die zijn nu steeds meer aan het opraken. Dus we verwachten dat die heffingen wel nog impact zullen hebben, negatieve gevolgen de komende maanden. En deels is het dus ook inderdaad zo dat die rijken een steeds groter deel, en dat inderdaad dat een dempend effect heeft.
Ja, en Joeri, je verwacht dat eigenlijk die reële economie waar mensen gewoon spullen kopen, dat we daar nog die effecten van tarieven langzaam gaan zien, hè? Die handelsbarrières. Op aandelenmarkten zagen we toen Trump aankondigde dat er veel tarieven kwamen, wel echt even een val omlaag. Ja. Toch? Toen zaten aandelenmarkten en die tarieven heel erg aan elkaar. Maar die zijn daarna vrij snel weer teruggesprongen.
Klopt.
Kan je dat nog wat verklaren? Wat is er toen gebeurd in de aandelenwereld, waardoor mensen toch overtuigd raakten dat het allemaal zo vaart niet zou lopen?
Ja, ik denk eigenlijk twee zaken. Ten eerste, dat is best opmerkelijk, dat als er iets heel ergs gebeurt, dan of wordt aangekondigd, dan bereiden beleggers zich op het ergste voor. En als het dan wel meevalt, dan zie je eigenlijk dat het weer herstelt naar het niveau van hoe het daarvoor was. Terwijl het eigenlijk erger is. En dat zie je nu met die heffingen heel erg. Er zijn hogere heffingen nu ingesteld. Maar we hadden het veel erger verwacht. En daarom denken beleggers, nou, goed nieuws. We gaan kunnen weer vol beleggen. En het tweede is dat enthousiasme over AI nog veel verder is opgelopen. En dat komt deels door de investeringen die AI-bedrijven hebben gedaan. Dus daar zijn ook hoge verwachtingen bij geschapen.
Misschien nog een opmerking hierbij, want die vraag krijgen we elke keer bij onze Outlook. Van, wij hebben behoorlijk wat dingen gezegd over economische groei de afgelopen jaren. En toch kijken wij bij onze Outlook weer naar economische groei.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Terwijl jullie daar kritisch op zijn.
Terwijl we daar kritisch op zijn.
Terwijl jij net nog kritisch bent geweest op het rapport Wenning en zijn economische groei dwang.
Ja.
Vertel.
Nou ja, dat is een hele goede vraag. En wij proberen ook in de Outlook, hè, wat ik net zeg, onder de oppervlakte kijken van wat zit er onder die economische groei. Ja. Maar waarom we het wel moeten volgen is omdat we nog steeds binnen een systeem zitten wat gebaseerd is op economische groei. De beleidsbepalers die gaan nog steeds kijken wat economische groei doet om bijvoorbeeld de rente te bepalen. Ja, dat is voor ons van belang als een bank. Wat gaat de rente doen?
En het is ook geen nutteloze indicator. Hè? Het gaat niet over welvaart, maar het gaat wel over alle transacties die er gebeuren in een economie. En als er iets van belang is voor financiële markten, is het wel hoeveel spullen er verkocht kunnen worden door een bedrijf.
Ja.
Dus daarom moeten ook wij, als wij het hebben over een outlook, wel degelijk gewoon kijken naar dat soort indicatoren.
Ja.
Dus niet dat we dan gewoon kunnen zeggen, het is allemaal onzin, dus we kijken er niet naar.
Nee, maar liever hadden we het niet de belangrijkste indicator gemaakt.
Precies.
Ja. Check, helder. Hey, en afgelopen jaar was ook het jaar van de kunstmatige intelligentie, van de AI. Dat heb jij volgens mij ook iets van dichterbij bekeken. Wat heeft dat betekend voor de economie? Hoe ziet dat eruit?
Nou, wat ik dus al deels zei, is dat het bedrijfsinvesteringen heeft opgestuwd. Die anders niet zo florissant geweest waren.
Ja. Met de verwachting dat dat heel veel economische activiteit gaat opleveren, toch?
Ja, dat inderdaad de productiviteit gaat verhogen.
Ja.
We hebben gekeken en tot dusver zien wij geen onomstoten bewijs dat er echt sprake is van productiviteitsgroei op macroniveau. Wel, in bepaalde sectoren zou je kunnen stellen, daar zie je wel een groei die niet zo makkelijk te verklaren is, behalve door AI. Mm-hmm. Dus dat zien we daar wel.
Ja, ik wil even fluiten. Ik denk dat die investeerders vooral in AI-bedrijven investeren omdat ze denken daar veel geld mee te kunnen verdienen. Toch? Los van of die AI dan voor economische groei in totaal zorgt of gewoon heel veel geld van andere mensen krijgt, maar zonder groei.
Zeker. Ja, dat was het tweede punt. Dus dat is het eerste punt is inderdaad wat we zien gebeuren. Ik denk trouwens dat ze ook wel deels kijken naar wat er gebeurt met die investering, hoor. Want daardoor verwachten ze nog meer winst. En dat is inderdaad waar je op doelt. Dus die koers-winstverhouding. Wat je nu ziet is dat die techbedrijven enorm zijn overgewaardeerd. Dus de koers is heel hoog in vergelijking met de huidige winst. Maar dat toont dus dat beleggers verwachten dat er nog een enorme winstgroei zal zijn.
Ja.
En hoe meer die waarderingen oplopen, hoe onrealistischer dat misschien wel wordt. En dan spreek je over een eventuele bubbel.
Ja, dan kan het misschien wel een bubbel zijn.
Maar er zitten natuurlijk twee soorten beleggers in. Er zit een groep die echt gelooft dat dat mogelijk is. En dat zegt best wel veel over hoeveel je dan in de toekomst moet gaan verdienen. Hè? Dus dat ook zeg maar de soms nog gratis abonnementen of wat je nu gratis krijgt, dat allemaal betaald moet worden om uiteindelijk het verdienmodel van AI recht te doen.
Maar er zit op een gegeven moment een abonnement moeten nemen op ChatGPT.
Ja, maar er zitten natuurlijk ook een heleboel mensen, een heleboel beleggers in, gewoon omdat die bedrijven in de index zitten. Zij beleggen in een index, dus in het gemiddelde van de markt, waar die bedrijven groot in zijn. Dus hun geld stroomt daar naartoe.
Ja.
Terwijl ze daar geen flauw idee over hebben verder. Of dat nou in de toekomst mogelijk is of niet.
Ja, dus zodra een aandeel als deel van de index groeit, gaan al die passieve beleggers daar meer van kopen en groeit het aandeel verder. En dat zie je deels.
Ja, dat is dus speculatie op toekomstige waardestijging eigenlijk.
Nee, dat is gewoon,
zonder dat er echt gekeken wordt naar wat
het algoritme werkt. Het is nog niet eens speculatie.
Nee.
Speculatie zou zijn als je denkt dat het nog verder omhoog gaat. Maar zelfs, er zit niet eens een gedachte achter.
Automatisch het volgen van stijgingen, zeg maar, door algoritme.
Ja. Oké, dus we zien nog niet dat per se echt heeft geleid tot productiviteitswinst. Misschien in een paar sectoren, maar niet breed.
Nee, maar dat is op zich ook niet verwonderlijk. Want als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de dotcom-bubbel die we hebben gezien en de opkomst van het internet.
Even, wanneer was de dotcom-bubbel?
In 2000 was dat, ja.
Ernst is niet zo heel oud.
Was je toen nog geboren, Ernst? Net, hè?
Ja. Ik was er niet heel bewust bij. Toen
ik ook nog niet. Ik was ook nog niet heel erg met de financiële markten bezig. Maar dan als je vergelijkt met de investeringen toen en de waarderingen toen en nu, dan hebben we, zou je kunnen stellen, nog een tijdje te gaan voordat we datzelfde niveau hebben bereikt. Dus de investeringen waren toen een hele lange periode op hetzelfde niveau als nu. En dat is nu pas net het geval.
Ja.
En de waarderingen waren toen nog een stuk hoger vergeleken met de gemiddelde markt dan nu.
En je zou zelfs kunnen zeggen dat het verdienmodel van de huidige AI-bedrijven al duidelijker is dan tijdens een dotcom-bubbel.
Ja.
Toen hadden we echt geen flauw idee hoe je daar geld mee kon verdienen.
Nee. Ja.
Dus dat heeft ook best lang geduurd. Dus er zijn ook best wel wat dingen om te zeggen van, nou ja, het is allemaal wel misschien raar. Ja. Maar misschien nog niet zo heel raar, nee. Historisch gezien.
Dus jij zegt dat het niet per se dan een bubbel hoeft te zijn, omdat je wel mogelijkheden ziet om dit te valoriseren. Omdat
je kan dat in een bubbel weet je nooit of het een bubbel is, kan je pas achteraf zeggen.
Mm-hmm.
Want als die leeg is gelopen, of
ja,
niet.
Ja.
En het is wel voor de hand liggend dat ergens bij een nieuwe technologie je een overwaardering krijgt. En dat het zelfs goed is, eigenlijk economisch gezien goed is. Omdat het dan super goedkoop wordt om heel veel te investeren in een nieuwe technologie. Zodat er heel veel van beschikbaar komt. Waardoor het uiteindelijk, maar misschien 10 jaar later, wel echt waarde gaat toevoegen. Dus het is, dus bubbels zijn.
Maar dat is economisch gezien goed.
Ja. Maar voor de belegger niet.
Nou, en even niet, de check. Maar ook wat alleen het betekent voor onze planeet en onze mensen.
Moet wel economisch nuttig zijn.
Precies. En we weten dat die AI-sector ook best wel veel energie vraagt.
Ja. Nee, daar houd dan even geen rekening mee.
Daar houd jij even geen rekening. Dat vind ik nou atypisch van jou.
Ah. Af en toe moet je gewoon zo'n kleine geïsoleerde economenredenering ophangen. Dat is lekker.
Misschien nog één ding over die AI. Hè? Want wat we nu volgens mij zien in die sector is ook gewoon een heleboel investeringen waar al die bedrijven druk mee hebben. Dus er worden datacenters gebouwd om al die computerkracht in te huisvesten. Voor alle mensen die hun ChatGPT queries of hun Microsoft Copilot of welk AI-model je ook gebruikt willen gebruiken. Dus die bedrijven die hebben het nu wel echt druk. Dat betekent nog niet dat ze later met hun technologie geld gaan verdienen. Maar nu zitten we echt in zo'n opschaalfase. Dus er wordt wel echt geïnvesteerd in die sector, zeg maar. Er wordt wel echt gewerkt aan het bouwen van capaciteit.
Er wordt een infrastructuur aangelegd.
Ja.
En de vraag is inderdaad in hoeverre we daarvan gaan profiteren. Echt.
Ja. En hoe daarvoor betaald gaat worden.
Ja,
dus je zegt het is niet louter speculatie. Er gebeurt daadwerkelijk wat.
Ja, en dat kan wel nog heel nutteloos blijken.
Ja.
Kan dat er straks datacentra zijn waar alleen maar plaatjes mee worden gegenereerd van robotjes of zo.
Ja. Nou, wat we wel zeker weten is dat het veel energie slurpt.
Mm-hmm.
En dat er veel materialen voor nodig zijn. Dus dat is wat we wel weten.
Ja, en we zien daar eigenlijk nog niet heel veel intentie om dat bijvoorbeeld te gaan reguleren of te beperken, toch? Zit ik ineens te bedenken.
Nee.
Maar dit is nieuw, dit is prachtig, dit is innovatie.
Nou, er zit nog wel iets anders aan die AI-bubbel die het voor beleggers interessanter maakt, maar voor de gemiddelde mens misschien wel minder leuk. Dat is dat in heel die keten zitten enorme machtsconcentraties van bedrijven.
Mm.
Omdat je enorm veel investeringen nodig hebt om een AI-model te bouwen, maar ook in de infrastructuur. En er zitten overal. Ja.
En door de aard van het model toch is een netwerk. Dus meer gebruikers, is meer data, is beter.
En uitkomst. Dat betekent, en daar speculeren beleggers natuurlijk ook op, dat je een soort winner-takes-all markt krijgt. Waar je dus heel veel geld kan vragen voor jouw unieke dingen die je kan doen.
Ja.
Ja.
En dat betekent ook, we hadden het net over ongelijkheid, dat degene die daar, dus de eigenaar, het kapitaal, om het maar even marxistisch uit te drukken, dat dan de grote winnaar kan zijn in zo'n race. En dat maakt het wel weer anders dan bijvoorbeeld de dotcom-bubbel in economisch.
Die heel decentraal was en waar heel veel mensen een gaatje van mee konden pikken.
En nu, als je het weer terugkoppelt dan aan het begin met Trump, dan zie je dat inderdaad al die tech-CEO's daar de deur plat lopen. Dus dan zie je hoe dat helemaal verweven is. En dat eigenlijk die CEO's mede het voor het zeggen hebben nu. Hè? Terwijl ze die niet democratisch gekozen zijn.
In Nederland zaten ze bij Wenning. Dus dat is hetzelfde.
Ja, dat is hetzelfde.
Het is wel mooi hoe jij nu die twee verhaallijnen combineert. Trump met zijn handelstarieven en die AI-CEO's die ook bij Trump verschijnen.
Ja, dat schud ik zo even uit mijn mouw.
Nou, wat fijn om jou in de podcast te hebben, Juri. En kan je dan ook wat zinnigs zeggen over 2026? Dus wat zien we daar nu gebeuren? Is dat wat denk je dat daar gaat gebeuren? Wordt dat een voortzetting van afgelopen jaar? Of gaat het er nog anders uitzien?
Nou, het grappige is, daar hadden we het ook eerder al met Hans over, dat we de afgelopen paar jaar hebben we eigenlijk steeds een recessie voorspeld in de Verenigde Staten.
Mm-hmm.
Die is er nooit gekomen. En dat is deels te verklaren doordat eigenlijk de handelsketens en bedrijven flexibeler zijn geweest dan we dachten. Dus we durven nu ook geen recessie meer te voorspellen voor de Verenigde Staten. Dus eigenlijk verwachten we een beetje een voortzetting van de status quo, van hoe we het nu zien. Het systeem wordt steeds instabieler onder de oppervlak. Maar die groei die blijft maar door. Ja, sukkelijk zou je het kunnen noemen. Want het is wel lager dan in het verleden.
Iets wat wel heel opvallend is. Hè? We hebben natuurlijk, als je dit decennium bekijkt, zijn we natuurlijk begonnen met corona. Zagen we de economische activiteit enorm terugvallen. Daarna zagen we een enorm snel herstel. Plus een energiecrisis met enorm veel inflatie, met spanning in de economie. Maar wel met een enorm stijgende wereldhandel. Nu zien we sinds anderhalf jaar ongeveer, en zeker sinds de Trump-tarieven, zien we de internationale handel regionaliseren. Dat heeft Juri ook in zijn Outlook beschreven.
Ja.
Terwijl die economische groei, die even piekte, nu ook niet helemaal wegvalt, maar een beetje blijft met, ja, dan hebben we het ook over geopolitieke spanningen. We zien de structuur van de economie een beetje veranderen. We zien nieuwe technologie. We zien ook overheidsschulden die steeds verder oplopen. Dus ja. we zien allerlei risico's en verschuivingen ontstaan die macro-economisch best lastig te duiden zijn. Van, hey, gaat het nou slecht of goed? Nou ja, AI, best goed. Voor de groei dan, hè? Daar kan ik van allerlei andere dingen over zeggen.
Ook omdat het zo divers is, dus, wat er gebeurt.
Ja, het zijn geen eenduidige signalen meer. En daar is ook wat Jury zegt. Het is heel lastig om te zeggen van, ja, gaat er nou een recessie in de VS? Nou ja, hoeft niet per se.
Nee,
die had ook al kunnen gebeuren.
Precies,
zeg maar.
Ja, dan had hij al er geweest.
En
ja.
De arbeidsmarkt is werkloos. Het is bijna overal nog steeds laag.
Ja.
De rente is omhoog gegaan. Is ook alweer naar beneden gegaan. Dus we zien allemaal van die dingen waar je normaal zou zeggen van, nou ja, ja, nou, nu moet het een keer
misgaan.
Ja. En als je dan weer dat vertaalt naar financiële markten, zie je dat beleggers altijd op die positieve verhalen focussen.
Ja, dus die collega's hebben wij ook, hè?
Die hebben wij ook, die collega's, inderdaad. Dus we bijvoorbeeld volgend jaar verwachten we dat de Amerikaanse centrale bank de rente nog wat verder verlaagt. Nou, dat is hartstikke goed nieuws. In principe is het altijd zo, als de rente naar beneden gaat, dan gaan de aandelenmarkten omhoog. Dus dat zal dan ook wel zo zijn.
Want dan kan je goedkope geld lenen en dan wordt
precies,
er gewoon weer
de economie wordt aangejaagd. Ja.
Ja, ja. Tegelijkertijd wijs je er ook op dat in komend jaar zullen er enorm veel investeringen dus blijven gaan naar het AI, naar die kunstmatige intelligentie en naar defensie. En laten dat nou net twee sectoren zijn die en bijdragen aan ecologische crisis, die zijn gewoon niet zo groen of duurzaam, en leiden tot sociale instabiliteit. Is dat het jaar waar we naartoe gaan?
Ja, maar ik denk dat inderdaad ook nog dan een beetje blijft doorsudderen onder de oppervlak. Dus je ziet dat mensen, de AI, dat heeft gevolgen voor je baan misschien. Dat hadden we het net ook over al van, je bent nu met ChatGPT aan het werk waarschijnlijk en het voegt wat toe.
Ja.
Maar goed, je bent niet ineens ontslagen, maar je krijgt misschien net wat andere taken.
Je bent niet ontslagen en, wat mij verbaast, we zijn ook niet met z'n allen lekker minder gaan werken nu we handig met ChatGPT kunnen
werken. Dat zou historisch ook heel raar zijn. Als we
hoe zit dat dan historisch?
Ja, ik heb dat al 1000 keer volgens mij verteld. Maar het verhaal van John Maynard Keynes, die in 1930 een brief schreef naar zijn hypothetische kleinkinderen, want hij had niet eens kinderen. Over 100 jaar zullen we maar 15 uur werken als de arbeidsproductiviteit zo hard toeneemt als dat hij toen voorzag. Nou, ik heb het ooit een keer, ik ben een nerd, ik zei het al, nagerekend. En hij voorspelde uit mijn hoofd dat het 4 keer zou stijgen in die 100 jaar.
Ja.
Nou, het was in veel westerse landen die ik heb nagerekend ergens tussen de 5 en 8 keer dat die productiviteitsgroei gestegen is.
Nog meer dus.
Dus veel meer. We zijn ook minder gaan werken, moeten we niet vergeten. Maar we zijn nog niet aan die 15 uur.
Ja.
Dus een deel, en dat schreef hij ook in die brief, van die welvaart hebben we alleen maar omgezet in inkomen en niet in vrije tijd. Dus wij zijn blijkbaar toch greedier dan dat hij had gedacht. Hè? Want hij ging uit van een bepaalde levensstandaard. Nee, wij willen gewoon meer. Dus wij willen meer blijven werken om toch meer spullen te kopen.
Ja.
Het is een mooi bruggetje naar het rapport Wenning, toch? Waar eigenlijk economische groei alsmaar nodig blijft als je aanneemt dat we alles willen blijven betalen zoals we eerder hebben gedaan, dat uitgaven wat gaan stijgen. Terwijl je inderdaad de keuze zou kunnen maken, hey, we kunnen efficiënter produceren, dus we gaan minder werken. En dan in totaal hetzelfde blijven produceren.
Ja, ik vind dat is, dit is een individuele perspectief. Ik denk dat groeiafhankelijkheden in een systeem vergen ook meer systeemaanpassingen.
Ja.
Laten we daar deze podcast niet over laten gaan. Maar dat is denk ik nog wel iets ingewikkeld.
Oké, terug naar komend jaar. We verwachten dus niet dat we minder gaan werken. We verwachten wel meer investeringen in AI en defensie.
Ja.
Wat zien we nog meer tegemoet komen?
Nou ja, ik denk, iedereen heeft het inderdaad over die bubbel, die zeepbel. Maar als je dus het een beetje in het perspectief van de dotcom-bubbel bekijkt, zou het zo nog maar eens een jaar weer door kunnen stijgen. En dat iedereen dan weer verbaasd is van, nou ja, we zijn weer een jaar verder. Het is nog verder doorgestegen. Daar zou ik niet van opkijken.
Lijkt mij ook waarschijnlijk, als we echt een risicovolle spanning, dat we meer content gaan genereren met alle investeringen die we aan het doen zijn in artificial intelligence.
Ja, en of je er blij moet van worden.
Wat voor content dat is en of dat iets toevoegt aan de levenskwaliteit, weet ik inderdaad niet.
En we weten wel dat het wat gaat nemen van de planeet.
Dat weten we absoluut.
Want we hebben gewoon energie nodig.
Nou, ik heb in dezelfde outlook in een ander stuk ook nog een pleidooi gedaan dat juist investeerders juist wel nuttige dingen zouden kunnen doen volgend jaar. Want we hebben het net al over gehad, in AI worden de ecologische effecten niet meegewogen, maar investeerders, beleggers kunnen natuurlijk wel de keuze maken om duurzame keuzes te maken. Want in heel die markten wordt wel gekeken naar groei, maar wordt niet gekeken naar de klimaatcrisis of andere dingen die op ons staan te wachten. Dus
ja, dat is dus interessant. Hè? In principe volgen beleggers gewoon rendement. Kijken ze niet per se naar de gevolgen voor milieu of mens.
Nou, wij doen altijd impact.
Ja.
Hè? En dan het bekende verhaal, als je nu investeert in wapens en je weet dat er miljarden naar de wapenfabrikanten gaat, dan is dat op korte termijn waarschijnlijk best een goede belegging, tenzij er ergens vrede komt.
Ja.
Maar dat is op lange termijn natuurlijk een slechte belegging voor wat het meest van belang is in op deze aarde. En dat is een leefbare wereld waar we allemaal een beetje met elkaar door een deur kunnen. Ja. Want allemaal investeren in wapens betekent een wapenwedloop.
Ja.
Dus daarom, als Triodosbank, investeren wij niet in wapens. Dit is geen sales pitch, maar dit is...
maar zo voelt het wel.
Zo voelt het wel, ja, daarom zeg ik het maar.
Ja.
Nee, maar het is ook wel omdat ik het echt geloof. Je kan als belegger ook in deze wereld keuzes maken die wel die toekomst voorop stellen. En die dus niet meegaan in de hype wat toevallig op korte termijn het meeste rendement maakt.
Hey, en wat moet er dan gebeuren voor investeerders om daadwerkelijk die keuze te gaan maken? Hoe gaan we zorgen dat 2026 een jaar wordt waar al dat kapitaal naar duurzame en groei gaat?
Ik denk dat er richting moet komen aan kapitaal. Dus dat op de een of andere manier we een mechanisme moeten verzinnen waarbij we gaan bedenken wat we nou eigenlijk maatschappelijk belangrijk vinden.
Ja.
Of dat defensie is, of dat plaatjes genereren met AI is, of dat misschien is bijvoorbeeld biobased bouwen van voldoende huizen in een land waar we al heel lang zeggen dat we een woningtekort hebben. En dat we dat soort keuzes gewoon verplichtingen gaan maken voor financiële instellingen.
Maar moet je even iets meer uitleggen? Want voor je het weet denk je dat jij een eco-marxist bent. Wat je wellicht ook bent. Maar dat is dit niet helemaal de bedoeling, toch?
Nee. Dus ik denk dat je prima kan sturen zonder dat je heel specifiek verplicht wie wat waar moet financieren. Dus dat je de anglicisme, maar de incentives, de
prikkels,
zo aanpast dat financiële instellingen zich meer gaan richten op wat we maatschappelijk van belang achten.
Ja, dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen 20% van de investeringen van een bank, van de leningen van een bank, moeten gaan naar duurzame energie.
Of biologische landbouw, dat soort sectoren.
Ja, ja, maar dat kan je ook met prijzen doen. Hè? Dan kan je ook zeggen van maak het aantrekkelijker voor die instellingen om dat te gaan doen, omdat ze dan meer geld gaan verdienen. Het hoeft niet per se normatief te zijn.
Nee, je kan een mix doen.
Ja, je kan een mix doen. Mix.
Ik denk dat het heel goed is om bijvoorbeeld normatief te zijn, wat mij betreft, een klein voorzetje, maar fossiele investeringen zouden we best normatief tegen mogen optreden, wat mij betreft.
Daar mogen we best van zeggen, dat gaan we gewoon niet meer doen.
Ja, lijkt mij wel logisch.
Ja. En dat er aantrekkelijke leningen zijn voor bepaalde doelen, dat gebeurt al, toch? De ECB heeft al voor bepaalde groene doelen, kunnen banken goedkoper lenen bij de ECB?
Die zijn er geweest. Ik weet niet of die nog lopen. De targeted long-term refinancing operations, bedoel jij? Dat was in corona, dus toen was eigenlijk de angst van, hey, banken stoppen met leningen geven. En toen heeft de ECB inderdaad geprobeerd van, je kan bij ons, krijg je geld toe als je geld leent, als je een bank bent.
Ja.
Maar dan moet je dat wel uitlenen aan bepaalde sectoren.
Ja, in dus, de reële dat is economie, inderdaad volgens zo'n mij instrument ook MKB-bedrijven, dat ze wilden dat die meer gestimuleerd werden.
Ja, dat is een goed voorbeeld van een instrument. Ja.
Dus het kan op heel veel manieren.
Maar we moeten eerst die maatschappelijke prioriteit hebben, want dat kunnen we natuurlijk niet door mij laten bepalen. Dat moet dan wel als maatschappij.
Dus
heb je toch weer de politiek voor nodig, bedoel je?
Daar hebben we wel een beetje politiek en een beetje activisme ook voor nodig.
Oké. Ja. Dus dat staat op het programma voor komend jaar?
Wat mij betreft wel.
Jury, waar kijk jij naar uit voor komend jaar? Of waar moeten we op letten? Of wat moeten we gaan doen?
Ik vind het lastig om niet te negatief te zijn.
Mm-hmm.
Ik ben zelf toch wel heel benieuwd wat er gewoon gaat gebeuren met de oorlog hier op het Europese continent.
Yes.
En of we uiteindelijk toch een deal krijgen. En of Europa toch een soort vuist kan maken en zelf iets kan bewerkstelligen en niet alleen maar op Trump moet leunen.
En hoeveel Oekraïne dan op moet gaan geven?
Precies, dat is. Ik hoop dat dus wel, dat zou het positieve insteek kunnen zijn. Wellicht komt er een deal.
Ja.
Hè, en komt er een bestand. En hopelijk is dat dan een bestand waar Oekraïne niet te veel benadeeld wordt.
Mooi, Hans?
Ik zou het mooi vinden als Nederland met die 80 andere landen in Colombia samen een akkoord gaat sluiten over het uitfaseren van fossiele brandstoffen.
En dat dan doorvertaald naar regels voor de financiële
sector. Nee, ik denk dat er ook altijd wel hele kleine lichtpuntjes zijn. En we hebben het afgelopen jaar denk ik gezien dat dingen opeens ook super slecht kunnen gaan. En bizar kunnen gaan. Waar je heel grote zorgen over kan maken. Wat de geschiedenis ook leert, is dat je, dat dacht ik ook met die outlooks, bijna elk jaar of elk moment denken we van, nou, het is nog nooit zo onzeker geweest als nu. Meestal valt het achteraf mee. En laten we daar voor volgend jaar op hopen.
Ja,
en soms niet. En daarmee sturen we
Nee, laten we ook in die context dus proberen blijven samen te werken om toch alles een beetje de goede richting in te sturen. En laten we dan ook vooral onze sneakers aandoen om te zorgen dat we dat zo snel mogelijk doen.
Oké, okay, op naar 26 wordt het jaar van de sneaker.
Let's go. Dat was hem voor deze week. We hopen dat je het boeiend vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.